excuus. Ik was wat laat ermee. Ik hoop dat het gaat werken. Het gaat in ieder geval vanmorgen over Exodus. Daar zijn we mee bezig. Als ik goed geteld heb, is dit de vijfde themadienst over Exodus. Is de Heere in ons midden of niet? Vanmorgen Exodus 19 en 20. En we lezen eerst Exodus 19 en dan nog een paar versen uit 20. Ja, geweldig. Exodus 19. In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaï-woestijn. Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaï-woestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlakbij de berg. Mozes ging de berg op naar God. De Heer riep hem vanaf de berg toe, zeg tegen het volk van Jacob, laat de kinderen van Israël weten, jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan alle andere volken, want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Breng deze woorden aan de Israëlieten over. Mozes ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de Heer hem had opgedragen. En het hele volk antwoordde als uit één mond, we zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. Mozes bracht het antwoord van het volk aan de Heer over, waarop de Heer tegen hem zei, ik kom naar je toe in een donkere wolk, dan kan iedereen het horen wanneer ik met je spreek en zullen ze voor altijd vertrouwen in je hebben. Toen Mozes de Heer vertelde wat het volk had geantwoord, zei de Heer hem ook, ga terug naar het volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag en morgen heiligen en laten ze hun kleren wassen. Bij het aanbreken van de derde dag moeten ze gereed zijn, want op die dag zal de Heer voor de ogen van heel het volk neerdalen op de Sinaï. Geef aan tot waar het volk mag komen en waarschuw hen dat ze de berg niet opgaan. Zelfs de voet daarvan mogen ze niet betreden. Wie zich op de berg waagt, moet ter dood gebracht worden. Zo iemand mag met geen vinger aangeraakt worden, hij moet worden gestenigd of met pijlen doorboord. Of het nu mensen of dieren betreft, ze mogen niet in leven blijven. Pas als het geluid van een ramshoorn weerklinkt, mogen ze de berg opgaan. Weer ging Mozes naar beneden naar het volk. Hij droeg hun op zich te heiligen en hun kleren te wassen. Zorg ervoor dat u overmorgen gereed bent, zei hij, en dat u in de tussentijd geen gemeenschap hebt met een vrouw. Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen. Er hing een dreigende wolk boven de berg. En zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde. Mozes leidde het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze staan. De Sinaï was volledig in rook gehuld, want de Heer was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven en de berg trilde hevig. Het geschal van de ramshoorn werd luider en luider. Mozes sprak en God antwoordde met geweldig stemgeluid. De Heer was op de top van de Sinaï neergedaald. Hij vroeg Mozes naar hem toe te komen. En Mozes ging naar boven. De Heer zei tegen Mozes, ga naar beneden en waarschuw het volk dat ze niet te dichtbij komen in de hoop de Heer te zien, want dan zullen velen van hen het leven verliezen. Ook de priesters, die gewoonlijk wel in de nabijheid van de Heer mogen komen, moeten op eerbiedige afstand blijven, anders zal de toorn van de Heer tegen hen losbarsten. Mozes antwoordde de Heer: het volk kan de Sinaï niet opgaan, u hebt ons immers zelf bevolen de berg af te grenzen en als heilig te beschouwen. De Heer zei: ga naar beneden en kom samen met Aaron weer terug. Maar de priesters en het volk mogen niet dichterbij komen, ze mogen de berg niet opgaan, anders zal mijn toorn tegen hen losbarsten. Mozes ging terug naar het volk en bracht hun dit over. Toen sprak God deze woorden: ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. En dan volgen de 10 geboden. En dan lezen we nog verder, hoofdstuk 20, vers 18, na de 10 geboden. Heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen, het schallen van de ramshoorn en de rook die uit de berg kwam. Bij de aanblik deinsden ze achteruit en ze bleven op grote afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes: spreekt u met ons, we zullen naar u luisteren, maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we. Maar Mozes antwoordde: wees niet bang, God is gekomen om u op de proef te stellen en u met ontzag voor hem te vervullen, zodat u niet meer zondigt. En terwijl het volk op een afstand bleef staan, ging Mozes naar de donkere wolk waarin God aanwezig was. Tot zover Exodus 19 en 20. Straks lezen we nog een gedeelte uit Hebreeën, maar dat komt later. Is de Heere in ons midden of niet? Ja, waaraan weet je dat? Hier in Exodus 19 is het in ieder geval duidelijk. Daar kon niemand omheen. Niemand zal er op dat moment aan getwijfeld hebben. Maar ze werden er niet erg blij van. Verschijnselen waar ze doodsbang voor waren. Heftig onweer, vuur, rook, een dreunende ramshoorn. Wel sensatie. Als je dat vergelijkt met een dienst zoals wij die nu hier hebben, is het ook om God te ontmoeten, is het hier dan niet een beetje gewoon? En misschien wel een beetje saai? Als je denkt toen bij de Sinaï, toen gebeurde er wat. Gigantische verschijnselen. Maar Israël was er niet blij mee. Laat God alsjeblieft een beetje verder weg blijven. Mozes, wil jij dit voor ons regelen? Over Gods stem verstaan gesproken. Ze wilden het helemaal niet. Ze hadden de kans, maar het was te veel. Te groot, te overweldigend. Kun je je dat voorstellen? Dat je Gods stem mag verstaan, maar dat je denkt: overleef ik dit wel? We zitten in het hart van het bevrijdingsverhaal van Israël. Zo ongeveer midden in Exodus, op het kruispunt tussen de bevrijding van het volk in het eerste deel van het boek en de hele verbondsluiting en al die wetten in het tweede deel. En op dat kruispunt waar Israël nu staat, kijkt God eerst terug. In vers 4. Exodus 19, vers 4. Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. God tekent zichzelf als een machtige adelaar. Het schijnt dat als een jong van een adelaar uit het nest valt, dat de ouders hun jong opvangen en dragen op hun vleugels. En dat is de veiligste plek waar ze kunnen zijn, want geen dier vliegt hoger dan een adelaar. Daar kan niemand meer bij. Ik kon geen plaatje vinden van een adelaar met een jong op zijn vleugels, maar wel van een adelaar met zijn jong. Als dat nu mag. De volgende. Jan, gaat dat lukken? Hij doet het niet. Hij loopt van... Ja, daar komt hij. Nou, dat is ongeveer de verhouding. Maar even als... plaatje voor de bescherming die God aan Israël geboden heeft. Ik heb jullie op adelaarsvleugels gedragen. Dat betekent ook, wat heeft Israël zelf bijgedragen aan zijn redding en bevrijding? Ze zijn niet weggevlucht of weggerend uit Egypte. Ze zijn uit Egypte gedragen. Als het ware op de vleugels van God. De veiligste plek die er is. En daarna kijkt God vooruit. Als je mijn woorden ter harte neemt, zegt de Heer, en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken. Je zou dat kunnen vertalen als je zult mijn sieraad zijn. God gebruikt een woord dat komt uit de sfeer van koningen en paleizen. Een koning, zeker in die tijd, is de eigenaar van het hele land. Van alle grond, van alle mensen en dieren. Hij kan zomaar overal beslag opleggen, want het is allemaal van hem, de koning. Maar in zijn eigen paleis heeft hij natuurlijk zijn eigen kamers en zijn eigen spullen en zijn eigen sieraden. Dat is zijn kostbaarste bezit, dat is zijn eigendom. Ik denk dat we dat allemaal zelf ook thuis hebben. Het hele huis is van ons, alle kamers. Maar er is één kamer en daar op een speciale plek, daar bewaar je je sieraden. Dat is het kostbaarste wat je hebt. En dat zegt God tegen Israël. Dat volk dat een paar maanden terug nog als vuil werd beschouwd en behandeld. En tegen dat volk. Volkje, zegt nu de Allerhoogste God, ik heb je daar weggedragen en jij gaat het kostbaarste worden wat ik heb. Zo noemt God Israël zijn sieraad. Het kostbaarste wat ik heb, want de hele aarde behoort mij toe. Stel je even die plek voor waar God verschijnt, bovenop de berg Sinaï. Je kunt daar alle kanten opkijken. Gods blik gaat over de hele wereld en zijn doel is de wereld. Dat heeft hij al tegen Abraham gezegd, in jou zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En dat komt hier terug, want de hele aarde behoort mij toe, dat is opvallend. Eigenlijk zegt God, als jullie nou mijn geboden houden, naar mijn stem luisteren, dan zullen jullie mijn sieraad zijn, want alle volken en mensen zijn van mij. God is Israëls God, maar hij is op weg naar de wereld. En het speciale van Israël is dat het in die wereld Gods sieraad mag zijn. Het mooiste wat hij heeft. Je zou kunnen zeggen, Israël is in de wereld een soort reclame voor God. Daar kun je zien wie hij is. Omdat Yahweh anders is dan alle andere goden, moet ook Israël anders zijn dan alle andere volken. Als zij naar hem luisteren en zijn geboden houden, zullen zij de etalage zijn waar de volken zien wie God is. Zo leeft Israël. Tussen het verleden, de bevrijding uit Egypte door God, en de toekomst, als de hele wereld Gods wereld zal zijn, in het heden zijn sieraad. door naar hem te luisteren en zijn geboden te houden. Net als wij, tussen het verleden, de bevrijding door Jezus, en de toekomst, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar alle volken God zullen aanbidden, en in het heden Gods etalage in de wereld. Het is eigenlijk hetzelfde wat Jezus zegt in de bergrede: jullie zijn het licht van de wereld. Je zet een lamp niet onder een emmer, maar je zet hem op een stander, zodat hij licht geeft voor iedereen die er is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mens. En dan komt God met zijn wet, de 10 geboden, hoofdstuk 20. Dat woord wet heeft in onze cultuur een hele negatieve klank gekregen. En gebod, de 10 gebod, is bijna een vies woord geworden. Dat voelt alleen maar als een beperking. Iets waaraan je je moet houden, ja, dan ben je niet vrij meer. En vrijheid, dat is het hoogste wat er is, dat je zelf kunt beslissen. Over je eigen leven. Maar ik denk dat we toch blij zijn dat er wetten zijn in Nederland. Een grondwet die onze rechten beschermt en alle andere wetten die zorgen dat het goed loopt. We vinden allemaal dat mensen zich ergens aan moeten houden. Ze mogen niet zomaar door mijn tuintje lopen. En ze mogen niet zomaar mijn huis binnenlopen. En ze moeten van mijn spullen afblijven. En ze moeten van mijn kinderen afblijven enzovoort. Natuurlijk, iedereen moet zich aan regels houden. Het wordt pas lastig als ik mij ergens aan moet houden. Ik wil vrij zijn. Maar de geboden die God geeft, de wet, niet doodslaan, niet stelen, niet echtbreken. Wat is daar nou tegen? Dat zijn toch prima regels. Dat is toch de enige manier waarop je als mensen kunt samenleven. Wat is er mis met de wet van God? Het gaat pas fout als wij gaan denken dat Gods wet er is om daardoor gered te worden. Dat wordt nog steeds gedacht, maar dat is een veel te simpele kijk op de wet. In het Oude Testament moest Israël het allemaal zelf doen en ervoor werken, maar dat hoeft nu niet meer, nu is er genade. Dat is een hardnekkig misverstand. En daardoor, als we het zo lezen, zullen we veel dingen uit het Oude en Nieuwe Testament niet goed begrijpen. Dat is de manier waarop wij naar de wet kijken in het Oude Testament, omdat wij als mensen zo denken. Kijk maar naar andere godsdiensten, daar vind je dat. Als jullie nou maar het goede doen, als je op de juiste manier leeft, dan word je geaccepteerd en dan kom je goed terecht. Dat is hoe wij als mensen denken. Voor wat hoort wat. Je moet eerst goed leven en dan krijg je daar wat voor terug. En omdat wij zo denken, lezen we ook de Bijbel op die manier. Als je de geboden doet, dan word je gered. Logisch. Maar Israëls God zegt: Israël, ik heb jou gered. Luister dus naar mijn geboden. Dat is precies andersom. Kijk maar in de wet zelf, de eerste regel, die begint niet met gij zult, die begint met ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. God geeft zijn wet als Israël al bevrijd is. Ik heb jullie bevrijd uit Egypte, ik heb jullie gedragen als op adelaarsvleugels. Dat ging aan alles vooraf. Dat zie je het hele Oude Testament. De wet van God is niet een manier om in de hemel te komen. Of een manier om God gunstig te stemmen en van je te laten houden. Israël kreeg de wet omdat God van dat volk hield. En daarom zegt God ook niet: jullie moeten je aan mijn geboden houden zodat ik je ga verlossen of zoiets. Dat is al lang gebeurd. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte heeft bevrijd. Maar hoe gaat het nu verder? Mag je nu doen wat je wilt? Ja, dan valt Israël van de ene slavernij in de andere. Nee, zegt God, nou gaan we samen verder. Het is alsof God zegt, ik heb naar jullie verlangens geluisterd. Ik heb je horen schreeuwen en huilen onder de verdrukking in Egypte. En ik ben gekomen en ik heb die onderdrukking gebroken. En nu laat ik je mijn verlangens zien. Want dan horen we voor altijd bij elkaar. Dan zullen we elkaar niet meer kwijtraken. Dan zullen we naar elkaar toegroeien. Voor altijd voor elkaar het kostbaarste zijn wat er is. Je zou de wet van God kunnen vergelijken met een hek langs een gevaarlijke weg in de bergen. Je zou kunnen zeggen, ja, dat hek belemmert mijn vrijheid, want ja, daar mag ik dus niet overheen. Maar als je meer vrijheid wilt en je haalt het hek weg, dan wordt het wel een stuk gevaarlijker. En binnen de kortste keren duwen we elkaar van de weg af en liggen er mensen beneden die niet meer te redden zijn. En daar wil God ons tegen beschermen. En daarom komt hij met een wet. Om zijn volk op die weg van de bevrijding te houden. Om te voorkomen dat ze de weg die hij nu met ze opgegaan is, kwijtraken. En ervan afraken en verloren gaan. Wij maken vaak een tegenstelling, wet of genade. Maar ik denk dat je in de Bijbel duidelijk ziet dat de wet van God een deel is van zijn genade. Zouden we zonder willen? Zouden we het prima vinden als iedereen ging doodslaan en echtbreken en stelen? Gods wet is een deel van zijn genade, een deel van zijn redding. Het wordt anders als je naar God kijkt als een heerser die ons zijn wet oplegt en dan kijkt of we daar wel aan voldoen, want anders is het mis. Maar als we God zien als een vader die zijn kind op weg helpt en zegt, als je nou deze weg loopt, dan blijven we bij elkaar. Het is toch Gods goedheid als hij ons de weg wijst. Dan blijven we dicht bij hem en leven we zoals hij het altijd heeft bedoeld. Zonder God zijn we er allemaal alleen maar op gericht om ons eigen leventje veilig te stellen en om onszelf belangrijk te maken. En daar wil God ons met zijn wet juist van bevrijden. Je hoeft niet bang te zijn voor de wet van God. Moet je zien wat hij ermee wil. Dat we zijn sieraad zijn. Een licht voor de wereld. En een steun voor elkaar. Want de hele wereld is van hem. En God wil in die wereld niet verborgen blijven. Hij wil gezien worden. In Israël zijn volk. Jullie zullen een koninkrijk van priesters zijn. Een heilig volk. God gaat met zijn wet van Israël iets heel bijzonders maken. Een hele nieuwe samenleving. Hij mag intussen wat verder. Hij doet het niet. Nou. Dan laten we hem los. Dan komt het nog iets meer op luisteren aan. God gaat met zijn wet van Israël iets heel bijzonders maken. Israël heeft zijn kamp opgebouwd rondom een berg. In die tijd was dat gebruikelijk. Steden ontstonden vaak rondom een berg of een heuvel. En dat was niet alleen voor de veiligheid, maar op een berg was je ook dichter bij de goden. En dan werd er op zo'n berg of heuvel ook een tempel gebouwd. Dat was dan het middelpunt van de stad. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de Toren van Babel. Dan heb je een plek waarvan mensen zeggen van nou, hier zijn we dicht bij de goden. Hier kunnen de goden ons zegenen en dan zullen we slagen. En nu kiest God een berg. En Israël hoeft die berg, mag die berg zelfs niet beklimmen. God komt zelf. Bij de andere volken gaat het erom dat je je God moet zoeken. En die berg moet beklimmen, daarboven moet klimmen. En dan word je gezien door je God. En dan zal die je gunstig gezind zijn. En je zegenen. Bij Israël is het andersom. God komt omlaag naar mensen die het niet verdiend hebben. En die zich niet hoeven te bewijzen. Mensen die zichzelf helemaal niet kunnen redden. En God wil bij ze zijn. En dan geeft hij een wet. Want hij wil een andere samenleving. Niet waar mensen druk zijn om de goden voor zich in te palmen. Het gaat er niet om dat ik God voor mij probeer te winnen. Maar ik mag leven vanuit het feit dat God bij mij gekomen is. En dan krijg ik een heel andere samenleving. Heilig betekent anders. In de aardse stad geldt, hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn God mij helpt in wat ik wil? In de hemelse stad geldt, hoe kan ik leren rusten in mijn God die voor mij zorgt? In de aardse stad geldt, hoe kan ik jou gebruiken om er zelf beter van te worden? In de hemelse stad geldt, hoe kan ik wat ik gekregen heb inzetten om jou verder te helpen? Een heilig volk, in alle aspecten van het leven anders. Niet alleen in godsdienst, maar in alles. Hoe je met je geld omgaat, en met je vaardigheden, en met je seksualiteit, en met je invloed, en met je vrienden, en met je gezin. God zoekt niet maar losse personen. God schept een nieuwe samenleving. Waar mensen met elkaar samenleven in vrede en recht. Dan kun je zien hoe mooi de wet van God is. Israël als etalage van Gods heiligheid en rechtvaardigheid. Want de hele aarde is van God. Alle volken zijn zijn eigendom. En tussen die volken zie je hier het sieraad van God. Het licht dat de volken de weg wijst. Een heilig volk, een koninkrijk van priesters. Priesters zijn er om de mensen bij God te brengen en God bij de mensen te brengen. En dan maakt God van dit hele volk een koninkrijk van priesters. Allemaal mogen ze het licht van God doorgeven. Juist daarom geeft hij zijn wetten, anders is Israël geen licht. Dan is het een volk net als alle anderen. Israël als Gods etalage midden in de wereld. Is de Heer in ons midden of niet? Nou, kun je dat zien? Dat wij de etalage van God zijn. Want anders kunnen we wel zeggen dat we verlost zijn. Maar leven we ook als een verloste gemeenschap waar Gods gerechtigheid straalt? En wat is Israël daar vaak in vastgelopen? Israël was vaak niet een heilig volk, niet een hemelse gemeenschap. Israël was als volk vaak helemaal niet anders dan andere volken. In Israël leefde ook iedereen voor zichzelf. En ze liepen over elkaar heen. En ze duwden elkaar opzij, net als bij alle andere volken. Daarom gaf God zijn eigen zoon, om de plek in te nemen die Israël had moeten innemen, het licht van de wereld. Toen werd Jezus, Gods etalage, de enige aan wie je kon zien wie God is, even goed als groot. En toch is met Jezus de wet niet alleen maar voorbij, verleden tijd. Want Jezus gaf de Heilige Geest. En Paulus zegt, wat de wet altijd wilde, dat gaat de Geest nu in ons doen. Wij hoeven geen Joden te worden. Dus in die zin geldt de wet niet meer voor ons. Besnijdenis en offers en feesten en rein en onrein eten, dat gold voor Israël. Juist om dat apart te houden van de rest. Maar waar God altijd naartoe wilde, een volk dat voor hem een sieraad is in de wereld. Een volk waaraan je kunt zien wie hij is. Dat wilde hij bij Israël met de wet en dat wil hij nu door de Heilige Geest. Wat Israël niet kon, waar zij steeds weer vastliepen, dat kan nu wel. Paulus schrijft het in het Nieuwe Testament aan de gelovigen uit de andere volken. Jullie zijn een heilig volk, een koninkrijk van priesters. Dat waren christenen die leefden in een vijandige omgeving. Hun geloof werd niet gewaardeerd. Ze aten geen offervlees. Ze deden niet mee aan liegen en bedriegen. En dat werd ze kwalijk genomen. Ze lijken op dat miserige volkje in de woestijn. Vreemdelingen op aarde. En dan zegt Petrus, jullie zijn Gods eigendom. Jullie zijn zijn sieraad. Dat is niet meer beperkt tot Israël. Dat geldt nu voor alle gelovigen uit alle volken. Een gemeente waar we door God samen zijn geroepen om zijn licht te zijn. Een alternatieve stad. Een hemelse samenleving midden in de wereld. Dat is toch wat we het liefste willen. Dat iedereen het licht van de wereld ziet. Dat er mensen zijn die liefde en trouw laten zien aan elkaar en aan iedereen. Zodat de wereld kan zien wie God is en hoe groot Hij is. En dan nog even over dat gedeelte dat er om die wet heen staat, wat we gelezen hebben, over die enorme verschijnselen. Waar is dat nou goed voor? Want het lijkt alsof God eerst Israël heel erg naar zich toetrekt. Ik heb jullie als op arendsvleugels gedragen. Jullie zijn mijn sieraad, jullie zijn een heilig volk. En alsof hij daarna ze heel erg op afstand zet. Met die enorme verschijnselen van onweer en vuur. Nou, dat is niet erg populair. Een God die komt met angstaanjagend onweer, dat hebben we nou toch wel eens een keer achter ons, dat soort godsbeelden. Waarom is dat? Al die angstaanjagende verschijnselen. Het volk staat erbij te beven. En dan nog die voorschriften, ze moeten zich wassen, geen geslachtsgemeenschap. Ze moeten wachten totdat de ramshoorn blijft klinken. Want het contact tussen de heilige God en zondige mensen is riskant. Het kan zomaar fout gaan. God legt een enorme ring om de berg heen. En Mozes zegt, dat is om u op de proef te stellen en u met ontzag voor hem te vervullen. God trekt Israël naar zich toe. Je bent het kostbaarste wat ik heb, maar onthoud wie ik ben. Het gaat om ontzag. Ontzag voor God. Want als dat er niet meer is, dan wordt het toch al gauw weer ons eigen verhaal. Dan is Israël wel bevrijd uit Egypte, maar dan wordt het toch weer voor henzelf allemaal. En dan worden ze weer slaven. Andere slavernij, eerst van Farao, maar nu van hun eigen wensen. Waar ze dan achteraan gaan lopen. En je ziet dat in het Oude Testament voortdurend gebeuren. Ontzag voor God. Daarom mogen ze ook niet proberen te kijken naar God. Geen nieuwsgierigheid, maar gehoorzaamheid. Niet proberen iets van God te zien, dat is controle, hè? Hoe ziet hij eruit? Maar naar hem luisteren, dat is vertrouwen. Is dat nou nog steeds? Die verschijnselen zien we niet meer. Het lijkt allemaal veel minder in het Nieuwe Testament. Ik noemde dat even als je kijkt naar de diensten die wij hier hebben. Wat is er nu te zien? Stel dat je nu nog zulke verschijnselen had. Ik denk dat er veel mensen op af zouden komen. Dat is toch eigenlijk wat we willen. In feite, zegt de Bijbel, is het nog veel indrukwekkender dan toen. En dat lezen we in Hebreeën 12. Ik lees dat stuk uit Hebreeën 12, vers 18 tot 24. Dus dat is aan het Joodse volk in het Nieuwe Testament geschreven. U hebt niet, zoals het volk destijds, voor een laaiend en alles verzengend vuur gestaan. Of in dreigende duisternis en woeste wind, nog te midden van bazuingeschal en stemgedonder. Het volk dat dit alles onderging, smeekte dan ook dat er geen woord meer tot hen zou worden gesproken. Omdat wat hun werd opgedragen ondraaglijk was, zelfs een dier dat de berg aanraakt moet gestenigd worden. Zo schrikbarend was de verschijning dat Mozes uitriep, ik sidder van angst. Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn. Voor de gemeenschap van eerstgeborenen die in de hemel ingeschreven zijn. Voor God, de rechter van allen. En voor de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid gekomen zijn. En voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus. En voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. Het is eigenlijk nog veel grootser dan bij de Sinaï. U bent genaderd tot de Sionsberg. Dat is een andere berg. De Sinaï is de berg voor onderweg. De Sionsberg is het eindpunt. Daar gaan ze naartoe. En dan niet maar de berg Sion op aarde, maar het hemelse Jeruzalem. De echte en eeuwige troon van God, waar het Jeruzalem op aarde maar een schaduw van is. Daar staan wij mee in verbinding. Niet maar een berg op aarde, maar de troon in de hemel zelf. Dat kun je niet zien. Daar moeten je ogen voor geopend worden. Maar het is natuurlijk vaak zo dat de dingen die we niet kunnen zien veel belangrijker zijn dan wat we met die twee oogjes van ons in beeld krijgen. Bij de Sinaï was het wel spectaculair, maar het bleef op aarde. Nu is het niet spectaculair hier, maar we staan in contact met de hemel zelf. En wij niet alleen, moet je zien wie er allemaal nog bij zijn. Engelen, duizenden, een gigantisch leger dat constant God looft en vereert. Een gemeenschap van eerstgeborenen, alle gelovigen op aarde, niet alleen van nu, maar ook van vroeger en van overal. God, de rechter over allen, dat klinkt misschien dreigend, maar een rechter kan ook vrij spreken. Kijk maar, de geesten van de rechtvaardigen, de mensen die al bij God zijn in de hemel, en Jezus. Daar zit natuurlijk het geheim, daar zit het verschil. Israël durfde niet bij de aardse berg, maar voor ons is de hemel zelf geopend. Want er zijn dingen in mijn leven die vragen om Gods oordeel. Mijn trots en mijn hebzucht en mijn zelfzucht. Maar er is nog iets dat roept, het bloed van Jezus. En dat roept veel krachtiger. Dat roept om vrijspraak. Vader, het is al geregeld. Het oordeel is al gedragen. Niet dat onze zonden wel meevallen, maar er is in voorzien. De hemel is open. Geen onweer meer. Geen afstand, wel ontzag voor God en zijn troon. Ik denk dat we dat nodig hebben. Het ontzag voor God. Vertrouwelijkheid, intimiteit. En we zingen over bij God op schoot. En dat is mooi. Maar ook het ontzag voor Gods grootheid en heiligheid. Hij is zo anders dan wij. Onvergelijkbaar. Anders gaan we toch weer zo gauw achter onze eigen dingen aan. En maken we van God een beeld dat past bij onze verlangens. En dan hebben we het nog wel over Jezus, maar dan maken we hem net zo klein als onze eigen wensen. En daar is hij niet te bedreigend voor, maar wel veel te groot. Is de Heer in ons midden of niet? Is de Bijbel saai? Zijn de diensten hier saai? Is het leven met God saai? Dat kan. Dan ligt het misschien wel aan mezelf als ik in mijn eigen wereldje zit. En ik moet vooral iets voelen en ik moet me prettig voelen en ik moet me gelukkig voelen en ik moet er iets aan hebben. Ik herken dat heel erg bij mezelf, hè? Mijn eigen wereldje waarin ik moet slagen en waarin ik moet laten zien wat ik waard ben. En waarin ik rond moet komen en mijn waardering moet krijgen. En zelfs als ik met de dingen van God bezig ben, kan ik nog zo op mezelf gericht zijn. Maar het leven met God is veel groter. En het loven van God is veel groter. Grootser dan bij de Sinaï. We staan in verbinding met de troon in de hemel. En met veel meer belofte dan toen. De geest die maakt dat we niets liever willen dan wat God wil. Weg met alle blikvernauwing. Laten we het dak boven ons leven openschuiven. Laten we ons hart openen voor de werkelijkheid. We staan elke dag in verbinding met de hemel. En daarom mogen we hier een hemelse gemeenschap vormen. Dat hangt niet af van wat ik voel of ervaar, maar dat is gegeven met Gods liefde voor ons. En hij zegt, als jullie naar mij luisteren, zijn jullie mijn kostbaarste sieraad, mijn etalage in de wereld. Is de Heer in ons midden of niet? Wat beelden wij uit, het karakter van de wereld of het karakter van God? Zijn wij een sieraad voor God, zodat mensen zeggen, wauw, moet je zien daar. Zou er dan toch een God zijn? Zullen we met elkaar bidden? Onze Vader in de hemel, we danken u dat we u mogen kennen en we geven ook maar direct toe dat we vaak veel te klein over u denken. Dat we u zo makkelijk inpassen in ons eigen denken en ons eigen leven. Dat we niet kijken hoe wij bij u passen, maar hoe u dan maar bij ons past. Vergeef ons dat, Heer. En zet ons weer op uw spoor. Zodat we uw sieraad zijn onder de mensen. Zodat we leven vanuit de verlossing die u ons gegeven hebt. En dat dat er in ons leven uitkomt door de kracht van uw Heilige Geest. Heer, leer ons dat we ons steeds meer overgeven aan u. Aan uw woord, aan uw geest. Dat u bezit van ons neemt. Heer, open ons hart en ons denken. Open ons leven. Voor de verbinding met u. De verbinding met uw troon. De verbinding met uw kinderen van altijd en overal. Trek ons uit onze kleinheid naar de grootheid van uw koninkrijk. En laat ons inderdaad reclame zijn voor u, onze God. Onze grote, goede, trouwe God. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.